Hele goedemorgen allemaal. Ik denkt u misschien wie komt er nou het podium oplopen, maar ik heb mijn haar een beetje verloren. Ik ben nog steeds Jermo, alleen al met een stuk minder haren. Het voornamelijk de reden dat ik naar Panama mag gaan. En dat het was aangeraden om lekker je haren af te scheren, zodat je daar niet mee zou zitten. Ik mag deze ochtend spreken over roeping. Wat is roeping nou precies? Hoe ziet het er voor ons uit? Maar ook wat is de origine? Hebben we een algemene roeping? 2 weken geleden heeft Bram gesproken over ons het algemeen priesterschap. Het zit daar ook in. Maar zo zijn wij ook allemaal anders en zijn we allemaal uniek gemaakt en geschapen. Yes. Ik heb een beetje onderzoek gedaan in de Bijbel via een app Logos. Naar het woord calling in het Engels, dat is een Engelse app, maar dat is eigenlijk vertaling van roeping. Woorden uit de Bijbel in de context komen vaak voor, het is een soort van oproep, een roeping, een benaming. Om iets een naam te geven, geeft iets een doel of een richting van iets. Een taak of een opdracht geven, dat is vaak als bij een koning wanneer hij zijn dienaar roept om hem een opdracht te geven. Of een zalving, bijvoorbeeld. David die werd geroepen om koning te zijn. Die werd gezalfd door een profeet. Zo komt het onderwerp roeping vaker voor in de Bijbel. Je ziet eigenlijk vaak dat het richting geeft en een doel geeft aan een mens. Om iets te mogen doen. Vanuit een hogere autoriteit. Hoe zat het dan in het begin? Dat kunnen we teruglezen uit Genesis 1 en 2. Toen God uiteindelijk de hemel en de aarde schiep, uiteindelijk op de 6e dag schiep hij de mens, maakte hij de mens naar zijn evenbeeld. Hij richtte de mens op tot het regeren over de aarde, tot het regeren over de schepping. En wat daar eigenlijk staat, is niet zeg maar dat wij als een dictatuur over de aarde mochten regeren en alles zelf mochten bepalen, maar dat wij eerder als een soort van ambassadeurschap vanuit God mochten regeren over de aarde. Ik werk nu bij Domino's als Domino's pizzabezorger. En ik heb een klein voorbeeldje. Je hebt de franchise Domino's en je hebt in Nederland heb je een hoofdkantoor. En vanuit dat hoofdkantoor wordt er opdracht gegeven aan haar meerdere winkels door Nederland heen, meerdere verschillende locaties. Zo heeft God misschien ons wel ook al op de aarde gezet als een soort van winkel die dan terug mag koppelen aan die hoofdfranchise. Hoofdwinkel. En daarna mag luisteren, maar dan op de locatie bijvoorbeeld, waar ik werk in Zomeren. Maar de mens koos echter, als u het verhaal kent, om te rebelleren tegen God. Ze kozen uiteindelijk om niet naar God te luisteren, want God had zijn waarschuwing gegeven om niet te eten van de boom van leven en dood. Van kennis en goed en kwaad, sorry. En dus is gefaald door onze rebellie. We hebben onze roeping een soort van, we zijn daar in de mist in gegaan. Het is een beetje hetzelfde als dat de winkel in Zomeren in 1 keer korting gaat geven of andere producten gaat maken. Dan zouden de hoofdzaak van de franchise Domino's natuurlijk moeten zeggen van we moeten de winkel sluiten omdat jullie niet naar onze eisen voldaan. Dat is een beetje als voorbeeld. Dus nu hebben we een beetje vastgesteld van onze roeping als mens, als origine, hoe we zijn gemaakt. Maar hoe zit het nu dan? Na het werk van Jezus. En hoe zit het nu dan als mens? Waar is onze roeping? Hebben we een specifieke roeping, een unieke roeping? En wat is onze algemene roeping? Die 4 woorden die ik net al eerder heb genoemd, daarmee kan je eigenlijk een hele mooie samenvatting geven over onze roeping als christenen. Ik heb bijvoorbeeld mogen spreken tijdens Pasen over het werk van wat Jezus deed. En uiteindelijk heb ik dat mogen illustreren met een tafel die ik hiervoor had gezet. En dat we als mensen weer terug worden uitgenodigd en terug worden geroepen uit de dood. Om deel te zijn aan de tafel van God. Dus terugkeren naar God. En dat is mogelijk gemaakt door het werk van Jezus. We hebben net over gezongen. We hebben er net het avondmaal gevierd. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft onze zonde betaald. En daardoor is er een weg teruggecreëerd naar God. Die wij vrij mogen bewandelen. We mogen vrij weer teruggaan naar God. Hij heeft ons ook een heilige roeping heilig geroepen. Hij heeft ons uiteindelijk apart gemaakt, apart gezet. Zo staat er in 2 Timotheus 1 vers 9. Ik ga ook een soort van spervuur van teksten. Ik heb ze er allemaal bij gezet. En als je mee wilt lezen, dan bent van harte welkom. Maar ik ga ze ook voorlezen. 2 Timotheus 1 vers 9 zegt: Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen, voor eeuwig apart gezet en geroepen vanuit zijn genade. We zijn geroepen. Iedereen van ons. En het is niet door wat wij hebben gedaan, niet door al onze verkeerde dingen die wij hebben gedaan, de verfalen die wij hebben gehad, maar Jezus heeft ondanks dat vanuit zijn genade ons geroepen. Nu teruggekeerd naar God, mogen wij ook weten dat wij een nieuwe naam soort van hebben gekregen. We hebben ook een nieuwe identiteit. We hebben ons oude afgelegd en we mogen ons nieuwe leven opnemen. Hij heeft ons benoemd, onder andere. Ik heb er slechts een aantal gepakt, maar God heeft ons meerdere dingen genoemd. Benoemd tot. Dus heeft hij ons geroepen. Maar nu mogen we ook bij hem komen met onze nieuwe identiteit. Hij noemt ons namelijk zijn kinderen. We mogen bij hem komen als zijn kinderen, vrijgekocht. In Johannes 3 vers 1. Zie hoe groot de liefde van de Vader, die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kennen. Wij mogen nu dus kinderen van God zijn in plaats van kinderen van de wereld. In plaats van mensen van de wereld. Zo zijn we nu ook tot koninklijke priesters genoemd, waar Bram Venhuizen het 2 weken geleden over heeft gehad. Wij zijn uit de duisternis geroepen en mogen nu in zijn licht leven. Zoals in 1 Petrus 2 vers 9 staat. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich zijn eigendom maakte. Omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En wij worden Jezus zijn vrienden genoemd. We mogen weten dat wat van Gods plan over ons leven. We mogen weten van Gods plan voor de wereld. Wij mogen hem kennen als vriend. Omdat hij het ons bekend heeft gemaakt. Zoals Johannes 15 vers 15. Ik noem u niet meer dienaren. Want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb bekend gemaakt heb. We zijn niet simpelweg maar dienaren van Jezus, van de Allerhoogste Koning, van de Majesteit, waar we net over hebben mogen zingen. Maar we worden ook zijn vrienden genoemd. We mogen ook in relatie met vrienden, als vrienden tot zijn. Zo mis ik er bijvoorbeeld ook nog een paar. We worden ook Jezus zijn bruid genoemd. Waarin van ons wordt verwacht dat we ook loyaal en vol liefde en afwachting mogen zijn naar de dag dat Jezus terugkomt en de bruiloft zou plaatsvinden. En nog een aantal. Daarna heeft God ook ons een opdracht gegeven. Hij heeft ons een taak gegeven. En ik wil even iets langer stilstaan bij het woordje legacherai. We zijn uitgenodigd om Jezus te volgen. Legacherai is in het Hebreeuws, kom en volg mij. En dat werd in die tijd gebruikt door rabbies, door meesters in de tijd van Jezus. Jezus was het rabbi, was een meester. Er werd gebruikt het zinnetje om wanneer een meester de potentie zag in een persoon, in een leerling, om te worden zoals de meester zelf, nodigde die meester, die rabbi uit, kom en volg mij, word zoals mij. Je mag in mijn voetsporen mij volgen, achterna gaan. We zijn uitgenodigd om Jezus te volgen, om discipelen van hem te zijn en te worden zoals hij is. In Marcus 1 vers 16 en 18 wordt dit gebruikt bij de roeping van, of bij de uitnodiging van Simon en Andreas. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hem, kom achter mij aan, en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Simon en Andreas, uiteindelijk bekende discipelen, apostelen van Jezus, die hem achterna gingen. Wij moeten God met alles en boven alles liefhebben en van onze naasten zoals van onszelf liefhebben. Uiteindelijk vragen de discipelen van, ja, wat moeten wij dan doen? En Jezus geeft ze het gebod. Hij antwoordde en zei, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. We zijn niet alleen voor onszelf geroepen, ook niet alleen voor God, maar ook voor, onze naasten. Om naar elkaar te kijken, naar onze broers en zussen. Ook zijn we bestemd om vrucht te dragen. In Johannes 15, vers 16 tot en met 17. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Oftewel, Jezus heeft ons uitgekozen en geroepen. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven dragen. Omdat wat u ook maar van mijn vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief heeft. Hierin staat ook alweer iets moois waar ik later terug op wil komen. Ook worden we de opdracht gegeven om zoals wij nu Jezus mogen volgen, ook anderen tot discipelen te maken. En ze het goede nieuws te brengen. Dit is namelijk een opdracht gegeven aan de eerste discipelen, maar een opdracht die vandaag de dag nog steeds geldt. En die van ons als kerk, als lichaam van Jezus ook zeker van belang is. En dat is eigenlijk de reden waarom ik hier nu sta. Omdat ik zo graag vol passie die ik in me heb, die liefde die God me heeft gegeven, zou willen delen. En aan jullie willen, ja, bekend willen maken. En jullie ook eigenlijk willen aanvuren om hiernaar te gaan jagen, dit te achtervolgen, dit hiernaar te verlangen. Om zoals het werk dat Jezus in jou is begonnen, het te mogen delen met de mensen om ons heen. Zo bijvoorbeeld, die opdracht mogen we zien wanneer Jezus uiteindelijk naar de hemel, tijdens hemelvaart opstijgt op een wolk. Zijn zijn laatste woorden aan zijn discipelen. In Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Deze opdrachten kunnen soms best wel lastig zijn. En het weten en het lezen hiervan denk ik eigenlijk al heel snel van, ja, maar wie ben ik? Wie ben ik om deze opdracht van de Koning der Koningen als zijn vriend? Ik voel me dan eerder een dienaar of een slaaf om dit te mogen doen. Maar hij noemt dan mij zijn vriend. Wie ben ik? En met welke kracht en met welke bekwaamheden zou ik deze opdracht moeten uitvoeren? Hoe zou ik kunnen zijn zoals Jezus? Ja, dat kan ik niet alleen. Nou, zo zien we ook gelijk in deze bemoediging dat er in deze opdrachten, in dit geval ook, dat er gelijk een bemoediging en een bekrachtiging bij komt. Om de discipelen te bemoedigen in deze opdracht. Het kan namelijk best lastig zijn om deze opdracht te voltooien en te volharden. Maar ik heb gelukkig goed nieuws voor jullie. Want zoals ik al eerder zei, wordt roeping ook soms gebruikt als salving. Nu zijn we niet allemaal fysiek gezalfd, maar we zijn wel gezalfd met de Heilige Geest. Doordat wij Jezus hebben beleid en in hem geloven, is de Heilige Geest in ons komen wonen. En mogen wij zeggen dat we zijn gezalfd met de Heilige Geest. Wat ik nu hoop te mogen laten zien is dat het werk wat God, of het plan van God voor deze wereld, dat wij dan niet alleen hoeven te doen. Maar dat wij mogen doen uit Gods kracht en Gods genade. Die in ons is. Zo zijn wij als een tempel van de Heilige Geest. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest in ons woont. En dat hij in ons is komen wonen. En dat hij met ons meegaat waar we ook naartoe zullen gaan. Zoals Jezus ook eerder zei. En ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de wereld. Dit is die aanwezigheid van God met ons. En we kunnen hem ook aanbidden omdat we tempels zijn. We kunnen hem ook aanbidden waar we ook zijn. Wat de tempels zijn. We hoeven niet meer zoals de Joden naar de tempel gaan om offers te brengen en wierook te branden. De eer van God. Zo staat er in 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is. Die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. Volgende bladzijde. Dus we mogen ook vertrouwen in de kracht van de Heilige Geest die in ons is. en de kracht die we nodig hebben om de opdracht te mogen voltooien. Of te mogen luisteren naar je opdracht. Dus is er een roeping van de Heilige Geest die in ons komt. Om de roeping te mogen gehoorzamen die vanwege de Heilige Geest die in ons komt en in ons bekrachtigt. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u zal komen. En u zult mijn getuigenis zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. We hoeven ook niet bang te zijn dat we te weinig weten of ja, dat we te laag opgeleid zijn of te weinig hebben ontdekt van het Koninkrijk van God. Namelijk, zo zegt 1 Johannes 2 vers 27. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En deze zalving is waar en is geen leugen. We hoeven ook niet dan te denken van, oh, is alles waar of is het een leugen? We hoeven daar geen onderscheiding. Maar als we deze zalving hebben ontvangen en we worden onderwezen door God zelf, door de zalving, hoeven we daar niet bang voor te zijn dat het vals is. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Staat er dan nog. En misschien wel de grootste uitdaging van alles is het zijn zoals Jezus. Als we kijken naar Jezus, is het ontzettend lastig. In alles was hij perfect. En als ik dan ons vergelijk met in alles hoe wij gebrekkig zijn in veel dingen, is dat voor mij persoonlijk enorm lastig. Heb ik veel nachten gezeten van, maar Heer, hoe dan? Kunt u niet beter iemand anders roepen? Niet iemand anders vragen? En deze tekst heeft me persoonlijk zelf heel erg bemoedigd. Want wanneer het niet lukt van onze eigen kracht, mogen we weten dat het vanuit de kracht van de Heilige Geest in ons wel mogelijk is. Door de genade. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij nu allen, die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, we mogen vrij bij de Vader gaan. Worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. We hoeven niet meer uit eigen kracht verder te gaan en gehoor te geven aan de opdracht van God, maar we mogen vertrouwen in de Heilige Geest die in ons is, die in werk is gegaan. En ons zal bewerken. Zo zijn er bijvoorbeeld ook bepaalde gaven gegeven vanuit de Heilige Geest. Zo wordt er gesproken in de Bijbel in 1 Korinthe 12 en Romeinen 12 over de gaaf van de Heilige Geest. Nou, dat is een best wel groot onderwerp en daar ga ik niet heel lang op in. Maar zo is profetie, kracht, tongentaal en het interpreteren, het vertalen ervan, zijn bepaalde gaven en er wordt gesproken over dat deze ten opbouw van de gemeente zullen zijn. Dus deze gaven mogen we nastreven, najagen en als we die hebben ontvangen mogen we die inzetten voor elkaar. Om elkaar op te bouwen, elkaar te bemoedigen. Dat is het mooie daarvan. Dus eigenlijk, zoals ik nu hopelijk heb laten zien, is alles wat we van God hebben mogen ontvangen als opdracht, als roeping, ligt dat niet op onze eigen schouders. Maar God, tegelijkertijd in dat hij ons roept, zorgt hij er ook voor dat wij het zowel kunnen doen. Hij maakt ons bekwaam om dit te kunnen doen, omdat hij de Heilige Geest ons heeft gegeven. Kom ik nu op een specifieke roeping. Eerlijk gezegd, ik heb geen idee. Want een specifieke roeping gaat over uniek. Het gaat over wie ben jij en wat heeft God in jouw leven gegeven. Wat voor talenten heeft hij jou gegeven en wat is Gods plan voor jouw leven. En heel eerlijk, als spreker kan ik dat niet over jullie zeggen. Ik kan simpelweg getuigen over mijn eigen leven. Maar ik kan je wel tips en ideeën geven. Ook dat het stukje mij misschien ook wel een beetje egocentrisch is. En dat het stukje wat ook misschien wel soms afgelegd moet worden, is dat het niet om ons gaat, maar dat het om Jezus gaat en om Jezus draait. Zo heeft God ons zeker uniek gemaakt en ons zeker een plan voor ons leven, een uniek plan. We zijn namelijk allemaal deel van één lichaam, maar een lichaam bestaat natuurlijk uit verschillende leden, uit verschillende organen, die dan wel allemaal één tot de hoofdfunctie werken van het tot het in leven houden van het lichaam. Maar toch hebben ze allemaal hun eigen functie en hun eigen werking. En daarin zou ik zeggen, streef naar die algemene roeping. Streef naar het worden zoals Jezus. Blijf Gods stem proberen te verstaan. Streef naar ook het stukje van misschien Gods plan voor jouw leven. Om dat te ontdekken, om dat te mogen horen. Zo zie je namelijk ook in personen in het Oude Testament dat geen enkele roeping of geen enkel persoon in één doos te stoppen is. Iedereen is anders. Zo heb je namelijk de roep, of toen God bijvoorbeeld tegen Jozef bekend maakte, waarvoor Jozef later geroepen zou zijn, dat werd gedaan via dromen. David werd gezalfd door een profeet tot koning. Mozes kwam een brandende braamstruik in de woestijn tegen. Jona die werd geroepen misschien wel direct vanuit de stem vanuit de lucht. Maar zo zijn er dus verschillende dingen en kan ik het niet zeg maar in een doosje stoppen of een formule aan jullie geven om hier achter te komen. Dus dit blijft lastig. Maar ik zou je toch willen aanmoedigen om dit na te blijven jagen, Gods stem te blijven opzoeken en te blijven luisteren en de dingen te blijven delen met andere gelovigen. Wellicht heeft iemand anders ooit een profetie voor jou die jou misschien meer richting of een glimp van Gods plan voor jouw leven kan laten zien. Ook kan ik je wijzen op de talenten die je misschien al hebt ontdekt of niet hebt ontdekt. Ga die inzetten in het koninkrijk van God. Ga ze gebruiken. Als je talent hebt voor muziek maken, ga ze gebruiken om God te aanbidden en muziek te maken ter eer en glorie van Hem. Als je talent hebt om te spreken, wees niet bang om te spreken, om je mond te gebruiken. Zo zijn er ook bepaalde dingen die je kan lezen over bedieningen van de kerk in die tijd. Die staan in Efeze 4 en een stukje in 1 Korinthe 12. Maar zo heeft deze kerk ook bedieningen. Verschillende groepen waar bediend wordt. En die van harte jullie talenten en inzet zou en kunnen gebruiken, wil gebruiken. Wellicht spreekt er wel eentje tot jouw gevoel. Dus ga er op ontdekkingstocht. Ga informeren naar deze dingen. Als laatste. Ik heb nog redelijk wat tijd. Korte getuigenis. Twee maanden geleden ongeveer, toen zongen, werd het liedje Oceans gezongen. En in dat liedje wordt gezongen over Heer, leid mij verder dan mijn voeten me kunnen dragen. En dat deed me denken aan het verhaal van Petrus die uiteindelijk op het water loopt. Waar Jezus zegt, kom op het water. En Petrus die stapt uit de boot om op het water te lopen. En hij loopt op het water. Nou, natuurkundig gezien is dat niet helemaal mogelijk. Heer, leid mij verder dan mijn voeten me kunnen dragen. Heer, laat mij afhankelijk zijn vanuit uw genade. Laat mij afhankelijk zijn vanuit uw kracht. Dat bedacht ik me in één keer. En toen herinnerde ik me 3 jaar geleden waarin ik eigenlijk door een duister diepdal ging. En ik het heel erg nodig had om een stukje van roeping van God in mijn leven te ontvangen. Een stukje wijzing. Nou, ik kom namelijk van een achtergrond van ja, op jonge leeftijd. Ik was altijd heel enthousiast en verliefd op God, op Jezus. En ik kon mij niet wegslaan van diensten van de Bijbel. Van die liedjes, kinderliedjes. Stond ik op te marcheren zo, van in de naam van de Vader. Heel mooi. Maar uiteindelijk zijn we verhuisd. En in een periode van groep 8, de klas afscheid geven. Een half jaar in de middelbare school hier in Eindhoven. Daar eigenlijk weer afscheid moeten nemen van best wel hele goede vrienden die ik had gemaakt. En weer ondertussen naar Zomeren verhuizen. En daar weer op een nieuwe middelbare school mijn draai kunnen vinden. En durfde ik eigenlijk heel lastig vriendschappen te maken. Waarmee ik echt verbinding voelde. Dat leidde tot een eenzaamheid. Daarnaast struilde ik met een bepaalde verborgen zonde waarmee ik niemand had verteld. Dat leidde tot een bepaald denken van hypocrititeit. Ja, dat ik een hypocriet was. Je zegt wel dat je gelooft, maar tegelijkertijd doe je dit. Ik kom ook uit een positie waar ik iemand die best wel een wrok op mijn hart had, eigenlijk wel licht kan zeggen dat ik hem haatte, vond ik het lastig om diegene te vergeven. En het bracht bitterheid in mij. En de combinatie van die drie dingen bracht me tot een duister en diep dal, waarin ik eigenlijk niet meer wist waar ik naartoe moest gaan. Waarin ik de relatie met Jezus en met God verloor. En daarbij eigenlijk wel een sprankje licht nodig had. En in die situatie, dat was ook in de coronaperiode, dat was extra eenzaamheid en alles. Maar ook in de periode waar niemand echt goed mij zag. Ik kwam niet heel veel mensen tegen, je kon best makkelijk een masker voor je houden. En dan sloot je jezelf weer op in je kamer om school te doen en, of te gamen of wat dan ook. Dat is ongeveer 3 jaar geleden, of ja, iets meer. Maar 3 jaar is het punt dat ik een kantelpunt heb mogen meemaken. Ik ging namelijk naar een week op de Battled, een camping in Zelhem. Mijn Royal Adventure week mee mogen maken als tiener. Ik was er al vaker geweest, maar die week was heel bijzonder. Namelijk op de eerste dag kwam ik bij het ministry team, bij het gebedsteam. En ik had die dingen die ik op mijn hart had, waarmee ik struggelde, waarmee ik in een duister dal was beland, wou ik delen. En daarvoor gingen ze bidden. En door een proces van allemaal mooie dingen tijdens dat gebed heb ik uiteindelijk mogen vergeven, mijn zonden mogen belijden en ook erachter mogen komen dat ik niet alleen ben. En vanaf dat moment, dat was een maandag, en toen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag mocht ik op een manier met God, een soort van biddend door de week heen, elke keer weer God een nieuwe vraag stellen, kwam er iemand met een profetie als antwoord op die vraag naar mij toe. Door die week heen. En dat ging eigenlijk over van, kort samengevat, niet in detail, van Heer God, wat wilt u dat ik ga doen? En daaruit kwam voort dat God mij wou gebruiken om te mogen spreken, om te mogen getuigen en jongeren te mogen aanvuren tot geloof en tot passie voor Jezus en tot het navolgen van Jezus. En nu zijn we 3 jaar verder. Ondertussen is dat best een proces geweest van schaven en angsten moeten overwinnen. Zelfvertrouwen moeten mogen terugvinden. En dat soort dingen. Maar dus, soms kan die roeping ook een stukje je uit een donker dal brengen naar een stukje zicht, een stukje licht die je mag hebben over je toekomst. Maar tegelijkertijd kan een stukje roeping ook je veel kosten. Zo heeft het mij bijvoorbeeld mijn angsten gekost. Hier kunt u niet iemand beter iemand anders vinden. Ik stotter, ik heb last van woorden vinden. Ik vind het eng eigenlijk om voor een grote groep mensen te staan. Weet ik veel, ben ik niet te jong? Al die twijfel, al die dingen heb ik moeten afleggen bij God. En uiteindelijk kom ik op een moment, maar Heer God, als u dit zegt, laat het dan zo zijn. Ik leg alles af. Het kostte me veel. En dan wil ik jullie eigenlijk met een paar teksten bemoedigen. Want je gaat vervolging krijgen. Zowel van in het geestelijke als in de wereld. Je gaat moeilijkheden doorkomen. Zoals Lucas 9, vers 23 tot 25. Hij zei tegen hen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens, heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen, of zelf schade te lijden? Uiteindelijk kwam ik erachter dat leven voor Jezus, en dus eigenlijk mijn eigen leven verliezen, het wellicht meer waard was dan mijn eigen leven behouden en het leven voor Jezus leven verliezen. Dus ga leven vanuit Gods wil en niet uit onze eigen wil. 1 Petrus 5 vers 8 tot en met 11. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Ja, het is best wel logisch, want als wij Jezus willen volgen, dan komt daar strijd bij. En dat is voor iedereen zo. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En daarbij zien we ook gelijk dat Jezus met ons is en ons versterkt en ons fundeert. En ons niet zomaar ten prooi laat vallen aan de brullende leeuw. Romeinen 8 vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. En daarbij wil ik eigenlijk eindigen. Ik hoop jullie het bemoedigd te hebben met de roeping dat wij zijn geroepen, een nieuwe identiteit hebben gekregen en een opdracht hebben gekregen. En daarbij ook gelijk gezalfd worden met de Heilige Geest, versterkt worden. Dat je niet bang hoeft te zijn om ooit een mes in je rug te gestoken te krijgen. Of om ooit verkeerde woorden te gebruiken of ooit verkeerde dingen te zeggen. Maar blijf in vertrouwen bij God. Jaag hem na. Jaag hem met alles achterna. Dank u wel.